Ja, Heer, hervorm mij naar uw beeld. Dat is wat mij bekoort. Staat u alstublieft niet toe dat de zonde leeft in het hart dat u behoort. Blijf met uw liefde zo nabij dat ik de zonde schuw en dat steeds uw wil de mijne zij. Maak mij een beeld van u. Dat is wat we zojuist als laatste couplet hebben gezongen. Ik struikel er vaak over en moet iedere dag opnieuw weer beginnen en vragen om vergeving. Ik denk dat dat voor ons allemaal geldt. We mogen vragen, Heer, maak mij een beeld van u. Zorg, Heer, dat ik op u meer en meer op u ga lijken. En wat geweldig dat we dan ook het tweede lied samen mogen zingen uit opwekking 493. Want door zijn genade kunnen we zingen, Jezus, wat een heerlijke naam. Vergeving geeft hij, hij reinigt ons, hij geeft ons zijn warmte en licht, liefde die mij op doet staan. En dat wil ik ook vragen om dit lied met elkaar staande te zingen. Jezus, wat een heerlijke naam. En we willen samen ook voor deze dienst. In het stil gebed neemt u plaats trouwens. We willen samen in een stil gebed ieder persoonlijk een zegen vragen over deze dienst. Laten we stil zijn. Amen. Het kinderlied is kinderopwekking 232. Wij vieren feest. Een heel ander lied, maar wel met dezelfde grondslag natuurlijk. Want we mogen iedere dag feest vieren. We mogen blij zijn met zo'n grote God. De Heer Jezus die heeft alles volbracht. En we zingen dat ook. Hij heeft de dood overwonnen en ons van de zonde bevrijd. En dan zingen we, hij stierf, maar dit is het wonder, hij leeft in eeuwigheid. En dat is ook waar we naar uit mogen zien. En als je nog heel jong bent, dan denk je daar nog niet bij na. Maar eens komt er een dag, dan mag je bij de Heer Jezus zijn. En in die blijdschap mogen we dit lied alvast zingen. Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft Wij vieren feest om wat Hij voor ons allemaal heeft gedaan. Kinderopwekking 232.
En in de naam van die levende, opgestane Heer Jezus Christus mag ik jullie vanochtend allemaal welkom heten in deze dienst. Wat is het mooi en fijn om met elkaar zo samen te komen, jong en oud als een gezin van God en zo de dienst te beginnen. Met een loflied voor onze Heer Jezus Christus, die ons verlost heeft en die opgestaan is, die leeft voor jou en voor mij. En die ook vanochtend hier aanwezig is. Want dat moet voorop staan. Waarom we hier ook zijn, met wat voor gedachten dan ook, uiteindelijk is Jezus hier om jou te ontmoeten. En om jou iets te geven van Hem. Zijn liefde, zijn bemoediging, zijn steun, zijn troost, zijn kracht. Misschien ook wel dat Hij je aanspreekt op iets. Want zo'n Heer hebben wij. Hij gaat met ons mee. Hij is het hoofd van deze gemeente en Hij is hier. Zullen we daarom in gebed ons ook uitstrekken naar die Heer Jezus Christus. Vader in de hemel, grote Heer Jezus Christus, wij danken U dat we vanochtend hier kunnen zijn. Dat we met elkaar in deze zaal kunnen samenkomen om gemeente van U te zijn. Wij danken U dat er ook mensen zijn die thuis luisteren via internet. En die zo met ons verbonden zijn. Dat we ook op die manier via techniek met elkaar gemeente kunnen zijn. En dat kunnen beleven. Want dat is wat wij vanochtend doen, Heer. Wij vieren en beleven ons gemeente zijn rondom U als uw lichaam. Want U bent ons hoofd en U brengt ons samen. En wij geloven dat U hier bent. En dat U iets tot ons te zeggen hebt. Dat we U mogen grootmaken met zang en muziek. Dat we U mogen ontmoeten in gebeden en uw stem mogen verstaan door uw woord heen. En dat doen wij in de volle overtuiging, Heer, dat U de God bent die heeft gezegd, daar waar jullie samenkomen in mijn naam, daar ben ik erbij. En als U dat belooft, dan doet u wat u zegt. Want u bent de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. U bent de Heer die trouw blijft voor altijd. U bent de Heer die niet loslaat wat u bent begonnen. En daarom, Heer, bidden wij u voor dit moment. Geef ons uw zegen. Geef ons uw Heilige Geest en rust. Geef ons uw kracht en uw vreugde. Dat we onze harten voor u geopend hebben. En voor de werking van uw Heilige Geest. Dat is ons gebed. In Jezus' naam. Amen. We hebben al een paar lofliederen voor de Heer gezongen. Maar we gaan er nog één zingen. Uit liederen voor de gemeentezang. Prijst hem, prijst hem. Jezus de grote verlosser. Zing o aarde en proclameer zijn naam. Loof hem. Engelenvorsten, geef hem eer, glorie en kracht tezamen, want hij is een herder en hij is een verlosser. Dan zullen we dat lied voor zover mogelijk staan gaan zien. En luisteren naar het kindermoment door Lisbeth.
Nou, dan mogen alle kinderen wel even naar voren komen. En voor de verandering mogen jullie wel even op de eerste rij gaan zitten, zodat jullie het scherm goed kunnen zien. Kijk hoeveel er zijn. We kunnen er ook wel inderdaad nog even een paar voor op de trap, maar wel zo dat je de plaatjes kunt zien. komen, dan mogen jullie wel even naar het scherm kijken. En dan zien jullie ook iemand daar, hè? Dat is een man in een rolstoel. En die man, die heet Abu Ibrahim. En dan denk je, Abu? Weet je wat Abu betekent? Dat betekent vader. Hij is de vader van Ibrahim. En wij zouden zeggen vader Abraham. Dus dat komt er nog heel mooi uit ook nog, dat wij dat wel kennen. Maar dit was Abu Ibrahim. En deze meneer die heb ik ontmoet in Marokko. Daar woont hij. En ik ga jullie een verhaal vertellen over deze man. Dan mag je het volgende plaatje wel laten zien. We zijn in zijn huis geweest als een team van vrouwen. En we zijn met Open Doors weg geweest. Dat is een organisatie die mensen bemoedigt die verdrukt worden in hun geloof. En daar zijn wij voor in Marokko geweest. En dan zou je denken, nou Marokko, daar kun je toch nog wel vrije geloof beleven. Nou, dat is niet zo. Daar wonen ook een heleboel mensen die in het geheim geloven. En deze Abu Ibrahim, dat was daar één van. En je hebt ook wel gezien, hij zit in een rolstoel. En weet je waarom hij in een rolstoel zat? Dat was omdat hij vaak de bergen in ging. En hij ging vaak de bergen in om mensen te vertellen over het evangelie, over de Heere Jezus. En als hij dan vertelde over de Heere Jezus, dan waren er mensen die kwamen daar tot geloof. En dan ging hij weer de berg op en dan ging hij weer meer mensen vertellen over de Heere Jezus. Maar op een gegeven moment is hij zo gevallen dat hij niet meer kon lopen. En nou zat hij dus in een rolstoel. En daarom gingen wij ook hem naar hem toe. Want als je in een rolstoel zit in Marokko, dan ben je eigenlijk niet meer zoveel waard. Dan ben je thuis en dan hoop je dat er familie is die voor je zorgt. Want iets anders is er dan niet. En zo waren wij bij hem thuis en ze verdienden hun geld als familie met het maken van die mooie kleden zoals die op de vloer liggen. En de oudste kinderen hebben vorige week ook zo'n kleed gezien, die lag op de grond, toen ze het ook hebben gehad over het verschil tussen de christenen en de moslims. Want daar gaan we de komende tijd met de oudste kinderen over hebben. Dus daarom leek het me ook mooi om jullie dit verhaal te vertellen. Nou, je mag een plaatje verder doen. Als je dan de bergen in gaat, dan doe je dat of te voet, of zoals deze familie, die gingen met z'n allen op twee paarden. En zo trekken ze de bergen in, want daar kun je niet met een auto komen. Dat lukt gewoon niet. Dus alles, dan gaat hij kapot, inderdaad. Ja, of hij valt naar beneden, of er was gewoon geen goede weg. Je kon niet eens met een weg daar langs, want dan waren alle stenen die zaten dan in de weg. Nou, gaan we naar het volgende plaatje. En zo gingen wij dus ook. Je ziet daarboven op het plaatje zie je een bus staan. En de bus kon daar niet verder. Dus moesten wij als team moesten we gaan lopen over die weg. En dan moesten we door de heuvels heen. En dan kwamen we bij een paar huisjes terecht. Nou, je ziet wel zo'n huisje. Zie je daar op het rechterplaatje zie je wel staan. Nou, dat is eigenlijk een huisje wat bijna niks voorstelt. Het volgende plaatje laat dat ook wat beter zien. Oh nee, dat ga ik eerst nog vertellen. Want als je dan bij een dorpje kwam, het eerste wat je dan in de verte zag, was dit. En weet iemand wat dit is? Nou? Een kerk. Ja, maar het was geen kerk voor de christenen. Het was een moskee. Ja, inderdaad. In al die kleine plaatsjes was wel een moskee. En overal beleefden ze daar dus het islamitisch geloof. Dan mag je plaatje verder gaan. En zo zag dan zo'n dorpje eruit. Allemaal huisjes met van dat leem gemaakt. En een dorpje op het volgende plaatje. Dit was dan zo'n dorpje. En in zo'n huisje hebben wij ook 's nachts geslapen. Kijk maar eens op de volgende plaat. Dan zie je een binnenplaats van zo'n huis. En sommige mensen sliepen dan op de binnenplaats. En op andere plekken sliepen ze gewoon op van die tapijten die ze geweven hadden. En wij mochten daar ook een nacht slapen. Nou, dat is eigenlijk best wel raar, hè? Dat deze mensen waar we geweest zijn, die woonden dus in zo'n klein dorpje met zo'n grote moskee erbij. En ze waren alleen christen in dat dorp. Dus eigenlijk werden zij gewoon buitengesloten door de rest van het dorp. En moesten ze zich wel een beetje aanpassen aan wat er in het dorp gebeurde. Want anders dan werden ze helemaal verstoten en hoorden ze nergens meer bij. Nee, inderdaad. Nou, laat het volgende plaatje maar zien. En als die mensen dan iets over de Heer Jezus wilden horen, dan gebruikten ze daarvoor wel eens een proclaimer. En dat is een heel rare naam voor een apparaatje, wat eigenlijk een soort van wereldradio is, maar ook een cassettebandje in zich heeft. En op dat cassettebandje werd dan vaak een gedeelte van de Bijbel ingesproken. En als ze dus dan op pad gingen, vader Abraham op pad ging, dan nam hij dus dit soort apparaatjes mee. En dan ging hij die uitdelen in de bergen. En dan was er een groep mensen die ging dan samen luisteren naar dit apparaatje waar ze dus de Bijbel konden luisteren. Want zelf kunnen ze niet lezen, want dat hebben ze nooit geleerd. Maar dan deden ze dat dus op deze manier. En zo was vader Abraham ook tot zelf tot geloof gekomen. Want hij was zelf met zo'n apparaatje de bergen ingegaan. En daar kon hij Transworld Radio luisteren. En zo had hij dus voor het eerst over de Heer Jezus gehoord. Nou, mag je door naar de volgende? En daar staat ook iets over in de Bijbel. En daarom wil ik dat ook mee vertellen. Want daar gaat dominee ook over preken vanochtend. Doe goede dingen en laat de ongelovigen zien dat jullie je goed gedragen. Dan zullen de ongelovigen niet langer slecht over jullie spreken. Misschien veranderen ze zelfs hun eigen leven. Dan zullen zij ook God eren als hij komt rechtspreken over deze wereld. Accepteer de overheid die door mensen is aangesteld, want dat is wat God van je vraagt. Nou, sommige mensen, net zoals dit gezin waar we toen geweest zijn, die wonen dus op plekken waar helemaal niemand anders is, waar alleen maar moslims zijn. En dan is het best wel moeilijk om je anders te gedragen en goede dingen te doen, omdat je heel snel buitengestoten wordt als je gelooft. Maar toch, zegt de Heere God, als wij goede dingen doen en mensen laten zien dat wij geloven, dan zal dat ook goede dingen uitwerken. En zullen we daardoor mensen misschien wel kunnen laten zien wie de Heere Jezus is. Nou, en zo mogen wij dat ook hier doen. Misschien is het hier wat gemakkelijker in Nederland. Maar misschien dat er ook wel kinderen of mensen tegen jullie zeggen van, oh, geloof jij? Nou, dat is toch wel wat raars. En dat komt misschien ook wel steeds meer voor. Maar dan toch mag je, doordat je gelooft in de Heere Jezus, ook aan mensen laten zien dat de Heere God bestaat. Gewoon door de dingen die je doet en de dingen die je zegt. En dat wilde ik vanochtend ook aan jullie vertellen. Ik weet niet of er nog één plaatje is. Ja, dat is weer het plaatje van vader Abraham. Vader Abraham die liet zien wie hij was en wat hij geloofde. En zelfs op een plek waar dat eigenlijk niet mogelijk was. En ik hoop dat dat ook een voorbeeld voor jullie is. En zo gaan we ook een lied zingen over God die groot is en machtige dingen kan doen. En belangrijker is dan welke heerser op deze wereld dan ook.
Mountains are around us.
Voordat jullie nu naar de zondagsschool gaan, gaan we eerst met elkaar bidden. Vader in de hemel, dank u dat we dat kunnen zingen. U bent de allerbeste, u bent, want u bent machtig en groot. Dat bent u voor ons allemaal, ook voor de kinderen. En we willen u dan ook bidden, dat zij op de zondagsschool daar iets van mogen ervaren en merken. Dat u ook werkelijk er voor hen wilt zijn, als die machtige God en Vader. Geef dat ze het gezellig mogen hebben en plezier mogen maken. Geef dat de leiding ook kan overbrengen wat ze thuis hebben voorbereid, zodat dat in de harten van kinderen mag binnenkomen. En het zaadje van het evangelie daar ook gezaaid mag worden. Dat is ons gebed voor hen. In Jezus' naam. Amen. Nou, tot ziens.
En wij gaan samen nog twee liederen zingen. Opwekking 575, Jezus alleen. En opwekking 670, op hem rust mijn geloof. Jezus alleen. Hij is de grootste. Hij geeft ons hoop. Hij geeft ons iedere dag kracht. En hij is de vaste grond. Mijn vaste grond. Mijn fundament. En dankzij zijn liefde leef ik nu. En het tweede zingen we aansluitend. Op hem rust mijn geloof. En hierin vind ik hoop. Vind ik weer rust. Hij geeft die zekerheid. En we mogen uitzien ook naar die grote dag wat we in het tweede lied bezingen. Want op die grote dag daalt neer bij God vandaan de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Wat een bevrijding, dit is een machtige tijding. De leeuw van Juda haalt zijn stralende bruid. We zien uit naar zijn komst. We gaan samen deze twee liederen zingen. Opwekking 575 als eerste. Jezus alleen, ik bouw op hem.
Oh, no.
Dominee Nijland heeft onze gemeente de afgelopen tijd gediend met zijn pastorale werk in ons midden. Hij heeft tijdens mijn ziekte veel opgevangen. En daar zijn we hem natuurlijk dankbaar voor dat hij dat heeft kunnen doen en voor ons heeft willen doen. Maar aan zijn bediening in ons midden is ook een eind gekomen per 1 februari. Maar dat wilden we toch niet ongemerkt voorbij laten gaan. En daarom willen we daar vanochtend ook aandacht voor hebben. En daarvoor mag ik het woord geven aan broeder Nico.
Dankjewel. Ik heb gehoord dat het dienst iets langer wordt dan normaal. Ik wil ja eerst even het geleden geven. Om het nog even aan te doen.
Ik zeg net, ik krijg de indruk dat het ietsje uitloopt, de dienst vanmorgen. Maar het zij dan zo. Ik wil Jaap eerst de gelegenheid geven om even op zijn manier, dat is het privilege van de man achter de beamer, even gelegenheid en hier aandacht aan te geven. Dankjewel.
Alle gekheid,
zou ik bijna zeggen op een stokje. Het is toch een hele serieuze gelegenheid als je tijd mag besteden om stil te staan bij een afscheid van een predikant. En dat hij afscheid neemt is mede te danken aan de omstandigheden van onze eigen voorganger. Dat die gewoon zodanig goed zijn dat hij weer volledig mee kan draaien in de gemeente. En daar zijn we eerlijk dankbaar voor. Een voorganger, wat voor positie bekleedt hij eigenlijk? Ik wil een paar teksten lezen uit de Bijbel. En die wil ik toch eigenlijk ter gelegenheid van deze situatie ook met jullie delen. Dat staat in Hebreeën 13, vers 7. Gedenkt uw voorgangeren. Oudsters zou het ook kunnen zijn, in de oude vertaling. Maar we laten het houden in dit geval bij de voorganger. Gedenk uw voorganger die u het woord Gods gesproken heeft en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hun wandeling. Dat staat in vers 7. In vers 7, die van Hebreeën 13. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen als die rekenschap zullen geven, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet als zuchtende, want dat is niet nuttig. En bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben als die in alles willen en eerlijk wandelen. En in dit geval de voorgangers. In Timotheus staat, hoofdstuk 5, vers 17 tot 19. Oudsten die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe. En een dorstende os zult gij niet muilbanden. Het betekent nogal wat als je voorganger bent van een gemeente. Een enorme verantwoordelijkheid. Maar soms verwachten gemeentes dat ze duizendpoten zijn. Dat ze alles aankunnen. In alle situaties kunnen optreden. Dat is niet zo. Het zijn gewone mensen. En het zijn mensen die vanuit de bediening door de Heere God hier geplaatst zijn. En daar willen we ook stil bij staan bij onze broeder Fred. Hij is te gelegen tijd hier toegevoegd aan deze gemeente. En daar zijn we hem erg dankbaar voor. En dat wil ik ook uitspreken namens de gemeente. Fred, verzoek, zou je erbij willen komen staan? Ik wil je bedanken voor je inzet, voor de periode dat je hier met ons bent opgetrokken. En het afscheid, ach, een relatief begrip, want je blijft regelmatig terugkomen. En dat zal ook, daar zijn we ook blij mee, dat we je gewoon blijven zien. Maar toch willen we er een formeel moment bij stil blijven staan. De bediening die je hier in deze gemeente hebt gehad, de bezoeken die je hebt verricht, de gesprekken die je hebt gevoerd, daar zijn we je zeer erkentelijk voor. Nou, daar kunnen we een heleboel over zeggen, dat gaan we verder niet doen. Ik wil je zometeen de hand drukken namens de gemeente. We hebben het er al even over gehad, op welke wijze de gemeente je de hand zou kunnen drukken. We hebben gezegd, doe het maar bij de koffie, het informele daarvan. Dus dat willen we ook graag daartoe de gelegenheid geven. Ik wil je namens de gemeente een cadeautje overhandigen, een kleinigheidje, een blijk van waardering. Alsjeblieft, Bert, ja, geef maar. Laat maar staan. Een mooie bos bloemen, Fred, voor thuis. Neem die mee, geniet daarvan. Ik wil eigenlijk ook zometeen een gebed uitspreken, maar ik wil je ook even de gelegenheid geven, misschien dat je nog iets wil zeggen.
Ik ben dankbaar dat ik een klein steentje mocht bijdragen in de afgelopen periode. Ik weet niet precies hoe lang het was, maar ongeveer 2 jaar, dacht ik. In die orde van grootte. En ik ben blij dat u mij heeft verdragen, naar mij hebt willen luisteren, opdat ik naar u kon luisteren. En I'll be Bach. Bedankt Jaap. Geweldig. We hebben er al eens een gesprekje over gehad. En dit roept hier een herinnering op. En in de hemel is toch Bach. Hè? Dus, maar als jullie mij willen leren kennen, dan moeten jullie goed meezingen met het lied wat hierna volgt. Van wie zou ik zonder mijn Heer zijn geweest? Daar komt het op neer. Bedankt ook.
Ik wil graag een gebed uitspreken. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor het voorrecht dat we mogen optrekken met broeders die u gesteld hebt in, als uw dienstknecht in de gemeente. Dank u wel, Heer, dat ons eigen broeder Rolf Ham zodanig is gesteld dat hij volledig de werkzaamheden weer mag oppakken. En dat we daarom dan ook afscheid mogen nemen van Fred, een formeel afscheid. Dank u, Heer, voor zijn bediening in onze gemeente. En ik wil u bidden, Vader, wil met Fred zijn. Wil hem uw zegen schenken naar ziel, geest en lichaam. Wil hem nabij zijn op de weg die hij mag gaan. En wil hem uw zegen schenken in de bediening waarin u hem verder gesteld hebt. Want het zal zeker niet zo zijn dat hij, zo gezegd, op zijn lauren gaat rusten. Hij gaat gewoon door om te werken in uw koninkrijk. Dank u wel daarvoor. De prijs in uw naam, uit genade. Amen.
Het werd al gezegd, we gaan een lied zingen. En dat lied dat heeft Fred zelf uitgekozen. Wat iets zegt over zijn bediening, over zijn geloof. Maar uiteindelijk natuurlijk iets zegt over ons aller geloof en ons aller leven, dat wij mogen leven met de Heer. Want wij weten allemaal, wie zou ik zonder mijn Heer zijn geweest? Zonder mijn God? Niets. Maar in Hem zijn wij meer dan overwinnaars. En zijn wij rijke, gezegende mensen, kinderen van de Heer. Dus dat lied gaan we zingen. Een paar mededelingen die ik met jullie wil delen. En ik wil als eerste beginnen bij de zieken. Zuster Dita Damhof is van de week geopereerd aan een infectie. De operatie is goed gegaan. Ze moest wel even nog een nachtje langer blijven dan gepland. Maar ze is inmiddels ook alweer thuis. En ze geeft aan dat ze veel minder pijn heeft. Het is nog wel wachten op uitslagen van onderzoeken en dergelijke. Maar we zijn blij dat dit in ieder geval achter de rug is. En dan broeder Jan Ollenburg is ook weer thuis gekomen. Hij voelt zich ook alweer een stuk beter, zo vertelde hij mij. Maar ook daar is natuurlijk nog wel een hele periode van herstel dat voor hem ligt. En dan heb ik nog wel een hele leuke mededeling. Ik denk dat ik dat wel mag zeggen. Ook al kennen velen hem misschien nog niet. Maar Laurens Buitendam heeft de doop aangevraagd. Ik wil even vragen of je gaat staan. Want ik kreeg al mailtjes van wie is dan Laurens? Nou, dit is Laurens. Ja. Hij heeft, kom weer zitten hoor. Hij heeft ooit Alpha gedaan bij ons. En is daarna verder gegaan met zijn geloof. Met wat hij precies wilde. En wat de Heer van hem vroeg. Daar heeft hij naar gezocht. En uiteindelijk heeft hij ook de doopcursus gevolgd die er net gegeven is en net is afgelopen in onze gemeente. En nou ja, na afloop kwam hij naar mij toe en zei, ik wil ook gedoopt worden. Ik heb die beslissing genomen, ik wil de Heer volgen in mijn leven, ook op die weg. Want dat is wat de Bijbel mij leert. Nou, dat is natuurlijk geweldig dat we dat al met elkaar kunnen delen. Wanneer het allemaal gaat gebeuren, ja dat hangt nog even, dat moeten we nog even samen overleggen. Dat hoort u nog allemaal. Maar dit kunnen we in ieder geval al met elkaar delen. Een geweldig groot feest wat we weer tegemoet mogen zien. Waarin weer duidelijk mag worden dat de Heer leeft. En vandaag mensen oproept om hem te volgen. En dat mensen daar ook gehoor aan geven. Nou, dan nog even een huishoudelijke mededeling. Voor de mensen die dat aangaat. De leden van de gemeente kunnen vandaag nog, 12 februari, kandidaten aanleveren voor de verkiezingen van diaconessen en raadsleden. In de hal van de kerk staat nog een bus, daar kan je de kandidatenlijst in doen, maar je kan het ook per e-mail. Nou, dat zijn de dingen die we te delen hebben. Er staat nog wel meer op het mededelingenblad, maar lees dat ook rustig thuis na. Wij gaan nu samen in gebed. Vader in de hemel, wij prijzen uw grote naam en danken u dat we zo gemeente kunnen zijn, Heer. Dat we u mogen kennen zoals we gezongen hebben, het wonder van God. Want dat is het. Het is een wonder van u dat wij kinderen van u zijn. Dat wij onderdeel zijn van uw gemeente wereldwijd. En dat wij onderdeel mogen zijn van deze gemeente hier aan deze plaats. Dat is niet iets dat we zelf hebben bewerkt, Heer. Maar het is uw werk. En het is uw wil. U hebt naar ons omgezien in liefde. En u hebt ons verlost door uw zoon naar de wereld te sturen. Die stierf voor onze zonden. En wij mogen belijden. U bent Heer. U bent Christus en Messias. Jezus, wij volgen u. En dat mogen we dan gezamenlijk gaan doen. Met elkaar in deze gemeente. En dat beleven we vanochtend ook, omdat we samen zingen, omdat we mededelingen over ons gemeente zijn met elkaar delen, omdat we aandacht hebben voor de beëindiging van de werkzaamheden van dominee Nijland in ons midden, omdat we met de kinderen beginnen, Heer, het is allemaal gemeente zijn. En wij danken u daarvoor. We beleiden ook dat er fouten worden gemaakt in gemeente zijn. Naar elkaar toe, in hoe we met elkaar omgaan. In stappen die we nemen, maar die toch niet zo hadden gemoeten. Soms per ongeluk, omdat het niet de bedoeling was. Soms helaas ook, soms expres uit woede en frustratie. Heer, het komt allemaal voor, wij zijn maar gewone mensen. En we schieten soms tekort. Dat beleiden wij voor u als gemeente. Wij vragen u vergeving en wij vragen u ook de kracht om elkaar in liefde van u te blijven zien. En om los te laten wat losgelaten moet worden. Om vergeving te vragen waar vergeving voor gevraagd moet worden. Maar ook om dan genadig te zijn naar elkaar toe. Want dat is wat u ons opdraagt. U hebt ons zoveel gegeven. Laat ook wij elkaar vergeven. Heer, geef onze gemeente uw zegen. Geef dat wij als gemeente uw zegen mogen uitdragen. En de bereidheid hebben en de passie en uw Heilige Geest die ons aanvuurt om uw woord gestalte te geven. En om uw evangelie uit te dragen naar elkaar en naar mensen buiten de gemeente. Want dat is wat zo nodig is in deze tijd. En wij zijn degene die hier geplaatst zijn om dat hier in deze omgeving te doen. Wij bidden u ook voor de mensen die we genoemd hebben. Wij bidden u voor zuster Dita die geopereerd is. En die daarvan moet herstellen, die nog een aantal uitslagen en dergelijke wacht. Wilt u ook haar heel dicht nabij zijn, samen met de haar, van wie zij zoveel houdt en die zoveel van haar houden, geef dat ze zich gedragen mogen weten door u en dat ze steeds weer kracht mogen vinden in u. En datzelfde bidden wij u ook voor broeder Oldenburg, Heer, voor Jan. Ook hij heeft een behoorlijke zware ingreep achter de rug en we willen u vragen of hij voorspoedig mag herstellen en dat ook de resultaten goed zullen zijn en blijven. De snijvlakken zijn schoon, daar zijn we dankbaar voor. Maar we leggen het in uw hand. En wij bidden u, geef hem ook nog een voorspoedig herstel. Heer, zo bidden wij u voor elkaar, ook in onze noden. U weet wat er in ons hart is. U weet wat we hebben meegenomen naar hier en misschien wel aan zorg of verdriet. Teleurstelling. Ziekte waar we ons zorgen over maken en verdriet over hebben. Misschien zorgen om mensen in onze omgeving met wie het niet goed gaat. U kent het allemaal en we leggen het voor u neer en wij bidden u gezamenlijk als uw gemeente. Voorzie, geef een oplossing, geef genezing, geef een uitweg en geef dat we mogen merken dat uw woord waar is. Waarin u belooft dat u ons niet zult begeven, dat u ons niet zult verlaten en dat wij in uw hand geborgen zijn, ook nu. Wij danken u voor al het goede dat u in ons leven geeft, want dat is veel. In grote dingen en in kleine dingen. Wij danken u dat we mogen zien in onze broeder Laurens, die de stap van geloof en doop heeft gezet, dat u nog steeds werkt, ook vandaag de dag. En dat u uw grote macht en majesteit openbaart aan mensen. Dat u dus leeft en niet iets van vroeger bent. Want dat zou je soms misschien wel kunnen denken als het zo zwaar is en moeilijk in ons leven. Als we in een wereld zijn die niet meer christelijk is en ook niet meer van u wil weten. Maar u bent er en u laat ons niet los. Dat mag ons getuigenis zijn. En daarvoor danken wij. In Jezus' naam. Amen. We gaan zingen opwekking 687. Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in u richting vindt. En dat is ook het collectelied van deze ochtend. Tijdens het voorspel van dit lied zullen we de collectes inzamelen. Dan mag ik zuster Lini Koster naar voren vragen, want zij gaat met ons vanochtend een paar versen uit de Bijbel, het woord van God, lezen. De eerste Petrusbrief, hoofdstuk 2, de versen 11 tot en met 17, zullen gelezen worden door onze zuster.
De goede levenswandel. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij, die u niet voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt terechtspreken. Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld. Van de keizer, de hoogste autoriteit, en van de gouverneurs die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen, om te belonen wie het goede doen. God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. Leef als vrije mensen. En verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. Houd iedereen in ere, hebt uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer.
Dankjewel. Wij leven als christenen vandaag de dag in een heel andere tijd, een heel andere omgeving en samenleving dan onze broeders en zusters, zeg, 100 jaar geleden. Want in die tijd hadden wij in Nederland één gedeeld geloof, één algemeen geldende levensovertuiging, en dat was de christelijke levensovertuiging. Wij waren, tot op zekere hoogte natuurlijk, dat besef ik ook wel, maar wij waren christenen. En je had wel katholieken en je had protestanten en dat liep altijd niet even lekker. Maar iedereen hoorde bij een kerk of een gemeenschap en christen zijn was de norm. Het was normaal om jezelf christelijk te noemen. Wij waren in die zin een christelijke natie, om het zo maar eens te zeggen. Maar die tijd is voorbij. Dat is vandaag de dag zeker niet meer zo. Wij leven in een tijd dat het christendom al lang niet meer de centrale gedeelde levensovertuiging is die alles bepaalt in ons land. Verre van. Wetenschappers spreken over onze tijd als de tijdperk van het post-christelijke. En dat betekent na het christendom. Want er zijn nog wel christenen, tuurlijk. Maar die invloed die het christendom ooit had op de grote loop der dingen van ons land en op de mensen die daarin woonden, die is voorbij. Zeker in de grote steden. En daar zijn nog maar heel weinig christenen. Maar ook daarbuiten zie je het steeds meer en meer gebeuren. Misschien nog een paar plekken op de Bijbelbelt daar gelaten. Maar verder is het christendom klein geworden. En zijn er niet zo heel veel christenen meer. Zeker niet christenen zoals wij, die geloven dat Jezus de enige weg is tot God. Die geloven in de waarheid van de Bijbel als het woord van God voor ons leven. Die geloven in het belang van gemeenschappen vormen met broeders en zusters onderweg zijn. Die heb je niet zoveel meer. Wij zijn het christendom voorbij. Wij zijn in die zin echt post-christelijk als samenleving. En dat vertel ik zo aan het begin van deze preek, omdat daardoor wij meer en meer als christenen die er nog wel zijn, in een soort vergelijkbare positie komen als de allereerste christenen die er waren. Want ook die bevonden zich in een groot Romeins Rijk, waarbij het overgrote deel van de mensen in dat Rijk geen weet had van de christenen. En er ook verder helemaal geen relevantie in zag, zoals velen vandaag de dag die niet geloven. En die niet eens meer negatief staan tegenover het christelijk geloof, ook niet positief. Het kan ze gewoon niet meer schelen, ze zien het niet meer waarom het belangrijk is. Nou, dat was in die begintijd, die eerste begintijd ook zeker zo in het Romeinse Rijk. Als ze al wisten de rest van het bestaan van christenen, ja, dan dachten ze dat dat onderdeel was van dat gekke jodendom waar ze ook al niet veel van begrepen, dus dat lieten ze maar. En wat dat betreft is er denk ik dan ook best veel te leren van juist die eerste christenen. En hoe zij zich opstelden in een niet-christelijke, een onchristelijke omgeving. Daar is veel te leren, zeker ook bij Petrus, want Petrus maakt hier een thema van in zijn brieven. Een van de thema's in de brieven van het Nieuwe Testament van Petrus is dit. Hoe moet je je als christen opstellen en gedragen te midden van een wereld die God niet kent, die niet christelijk is? En dat is ook het thema van de versen die we vanochtend hebben gelezen. Die 11 tot 17 uit het tweede hoofdstuk van de eerste brief. Daar schrijft Petrus hierover. En het eerste wat hij dan schrijft is dat wij als vreemdelingen zijn. Dat staat er in vers 11. He, geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen ver van huis. Hier staat een iets andere vertaling. Jaap kon de MBV-vertaling niet zo snel vinden, dus hij heeft deze gedaan. Maar de strekking is hetzelfde. Ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen. Dus vreemdelingen, wij zijn vreemdelingen. Vreemden, in de zin van een kolonie in de vreemde. Dat is een woord dat ik ooit een keer las in een artikel, een commentaar op deze versen. En dat is altijd bij mij blijven hangen. Want ik dacht, ja, dat geeft eigenlijk wel heel goed weer wat wij zijn. Wat Petrus bedoelt te zeggen. Wij zijn vreemd. In de zin van, ons thuis is hier niet. Wij horen hier eigenlijk niet bij. We zijn vreemd. Niet in de zin van rare kwiebussen of vreemde snuiters, maar ja. Sommigen dan misschien wel, maar niet bij ons groep in ieder geval. Maar in de zin dus dat ons thuis elders ligt. Elders ligt, wij horen hier niet. En dat zie je ook als je de hele Petrusbrief leest, voorafgaand aan dit hoofdstuk. Dan lees je dat Petrus ons als gelovigen omschrijft als een heilige natie. Als het volk van God, als een heilig priesterschap. Nou, dat geeft het aan dat wij ons burgerschap niet hier hebben, maar dat wij horen bij het volk van God in de hemel. Dat is wie wij zijn. Wij zijn dus in de eerste plaats christenen. En niet Grieken, Romeinen of Joden. Maar dat geldt ook voor ons vandaag de dag. Ook wij zijn bovenal en in de eerste plaats christenen. En niet Europeanen, Nederlanders, Groningers, Delfzijlsters of hoe we onszelf ook maar zien of definiëren. Niet dat we dat niet zijn, want dat zijn we ook best hoor, al die andere dingen. He, want wij zijn Nederlanders en we zijn geen Duitsers of Fransen of Engelsen, dat is wel anders. En we zijn ook Europeanen en geen Afrikanen of Aziaten, ook dat is anders. Maar als je, zeg maar, als een ui alle laagjes van ons bestaan afpelt. He, collega, Nederlander, vader of moeder of broer of zus, weet ik het. Dan blijft er een kern over en die kern, dat is wie wij werkelijk zijn, dat is christen. En als het erop aankomt en al het andere valt weg of komt onder druk te staan, dan is dat wat onze identiteit diep van binnen bepaalt. Christen zijn, kind van God zijn, bij zijn volk horen. Dat is het hoogste, dat is wat Petrus zegt. En dat is best radicaal, als je dat zegt, dat besef ik me. En misschien stoot ik daar ook wel een beetje mensen mee voor het hoofd. Want ja, hoe kan je nou zeggen dat ik geen Delfzijlster ben? Hè? Of geen Groninger ben? Daar zijn we trots op. En dat mag ook, maar het is wel waar. Het is wel waar wat God hier zegt. En wat God ook in de hele Bijbel, wat Jezus ook in de hele Bijbel steeds weer herhaalt. Jezus zelf kun je in de evangelie voortdurend terugvinden. Zeg dit tegen zijn discipelen. Jullie zijn van mij en horen dus niet hier. Ik geef één voorbeeld uit Johannes, evangelie van Johannes. Daar zegt Jezus het zo, wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haten dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben lief gehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Nou, dat geeft het precies aan. En dat mag ons ook steeds weer voor worden gehouden. Dat we beseffen, ons thuis ligt elders. En ons hart moet dus ook niet uitgaan naar allerlei zaken van het hier en nu, het aardse. Want juist omdat wij als vreemdelingen zijn, mag ons hart ook uitgaan naar de zaken van ons thuis, van onze hemelse Vader, de dingen van Hem. Of zoals het in vers 12 staat, dat wij een goed leven gaan leiden. Hè? Dat gij een goede wandel leidt. Een goed leven leidt. Een goed leven. Naar de wil van de Heer. Nou, en wat dan de wil van de Heer is, daar ga ik nu niet te veel over zeggen. Als je daar meer van wil weten, luister de preek van vorige week. Daar hebben we uitgebreid stilgestaan bij wat dan de wil van de Heer is aan de hand van Galaten 5. En heb uw naaste lief als uzelf, aanbid God door alles. Luister daarna, want dat is belangrijk. Wij moeten de wil van de Heer doen. Daar worden wij toe opgeroepen. Des te meer, omdat we daarmee ons getuigenis laten horen in een wereld die niet meer van Jezus weet. In een wereld waar men helemaal niet meer bezig is met christenen en christelijk geloof en evangelie. En als ze er al van weten, nou, dan wordt het vaak een beetje belachelijk gemaakt. En dan worden christenen te kakken gezet. Beledigd, beschuldigd. Wordt er ook bij. Zie je al ook in de tijd van Petrus. Hier wordt gesproken over uitgemaakt worden voor misdadigers. He, boosdoener staat hier. En dat was al zo. Want dat ging ook echt zo in rommel en kwaadsprekerij. En dan werd er bijvoorbeeld van die allereerste christenen gezegd dat zijn kannibalen. Dan zou je denken, hoe komen ze daar dan bij? Nou, dan werd er gezegd, als ze eten, dan eten ze het lichaam van de Heer en het bloed van de Heer. Dat soort dingen werd verteld. En het zijn mensen die aan incest doen, want het zijn allemaal broers en zussen. Ze zijn met elkaar getrouwd, dat kan allemaal niet. Dat soort dingen werd gefluisterd in die tijd. Maar dat wordt ook vandaag de dag nog zo gedaan natuurlijk hoor. Ook nu heb je dat christenen van alles worden beschuldigd. Bedenk maar bijvoorbeeld een paar jaar geleden met dat grote schandaal in de katholieke kerk van kindermisbruik. Verschrikkelijk. Goed dat dat ook aan het licht kwam en dat daar recht kan worden gedaan. Maar er werd wel gezegd in bepaalde hoeken, al die christenen zijn kindermisbruikers. Zo werd dat gezegd. En denk maar aan het oude verwijt wat altijd klinkt. Alle oorlogen en ellende en geweld zijn voortgekomen uit het christendom. Of wat je ook wel eens hoort, dat wij als christenen vaak worden neergezet door bepaalde, wat extreem radicaal linkse gedachten. Als racisten en homofoben die tegen de grondwet ingaan omdat wij een ander hun vrijheid niet gunnen. Nou, dat soort beschuldigingen, dat is er ook vandaag de dag, net als vroeger. En Petrus zegt, juist omdat dit er is, moet je proberen goed te leven. Een goed leven naar de wil van de Heer te leiden, zodat je de wind uit de zeilen neemt van hen die kwaad over ons spreken. He? En dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen, dus zij die niet geloven, opdat zij, ziende op wat je doet en waarin ze u als boosdoener belasteren, op grond van jullie werken God verheerlijken. Ten dagen dat hij terugkomt. God verheerlijken. Omdat wij het goede doen. Dat is heel belangrijk. Ook voor ons, want het gaat om de eer van God. Dat is het eerste dus wat Petrus leert. Tweede wat Petrus hier leert, is dat wij respect en gezag of ontzag moeten hebben voor het gezag van de overheden. Want dat is naar de wil van de Heer dat wij dat doen. Ook al zijn wij hier vreemdelingen, ook al horen wij hier niet thuis, wij moeten ontzag en respect hebben. He, onderwerp u aan alle menselijke instellingen. Dat is onze opdracht. Dat mogen we doen. En dat is ook logisch, want een overheid zorgt voor rust en vrede en stabiliteit en orde en recht in een bepaald land. En dat is goed voor alle mensen, maar ook voor christenen. En daarom vind je in de Bijbel dat je mag bidden voor je overheid. Eerste Timotheusbrief. Daarom lees je in de Bijbel dat we dankbaar mogen zijn voor zo'n overheid. Ga maar na. De eerste christenen, die verspreidden het evangelie. Nou, als er geen Romeins Rijk was met orde en recht en veiligheid, was die verspreiding heel anders gegaan. En Paulus bijvoorbeeld, die trekt door het Romeinse Rijk heen, omdat dat kan. Omdat er een orde is en een rechtsstaat is, waar hij ook gebruik van maakt, omdat er verbindingen zijn via wegen en via het water tussen alle delen van het Rijk. En zo kan hij van Jeruzalem naar Spanje en alles daartussenin komen. Zonder dat Romeinse Rijk was dat heel anders. Dus het is goed dat er een Rijk is, een overheid is die zorgt voor rust en orde en veiligheid. En dat gold toen, maar dat geldt ook nu. Kijk, wij hebben nu een overheid die ons in alle vrijheid ons geloof laat beleiden. Nou, we hebben van Lisbeth vanmorgen gehoord, dat is lang niet overal zo. Zelfs niet in een land als Marokko. Wij hebben dat wel en we kunnen zelfs ons geloof uitdragen aan ieder die dat horen wil op de manier zoals het ons goed dunkt. Er is een rechtsstaat die dat voor ons waarborgt. Nou, dat is geweldig. Daar mogen we dankbaar voor zijn. We hebben veiligheid hier in het land. Relatief dan misschien wel, maar toch, we hebben wel veiligheid in vergelijking met de rest van de wereld. Er is een rechtsstaat die ons als burgers beschermt. Ja, noem maar op. Wij mogen respect hebben voor de overheid en moeten dat gezag erkennen, zegt Petrus. Maar, daar zit wel een grens aan. Niet oneindig en blindelings doen wat een overheid zegt. Want, wij zijn wel vrij. En dat vind je hier ook in dit Bijbelgedeelte. He, als vrijen staat daar. En niet als mannen die hun vrijheid misbruiken. Wij zijn vrij. Vrij van aardse bindingen in Jezus Christus. En als een overheid ons dus opdraagt om een vreemde God te aanbidden. Of als onze Nederlandse overheid op een gegeven moment gaat zeggen, je mag niet meer voor Jezus knielen. En je mag niet meer samenkomen. En je mag niet meer de Bijbel lezen. Dan luisteren wij daar niet naar. Want Gods wil is hoger en wij zijn vrij om Hem te volgen. dat betekent niet dat we dan in allerlei gewapend verzet of rebellie of revolutie moeten gaan. Dat is ook helemaal niet nodig. Dat deden de eerste christenen ook niet. Maar zij bleven wel trouw aan wat zij geloofden en aan wat God vroeg. En dat moeten wij dan ook doen en dan zien we wel wat er verder gebeurt. Zolang wij de Heer maar blijven dienen. En dat is heel belangrijk. Heel erg belangrijk, want wij zijn vrije mensen. Dat is wat Petrus zegt. Wij zijn vrije mensen. Vrij omdat Jezus ons heeft vrijgekocht. Vrij en daarom moeten wij in een samenleving die juist niet christelijk is, laten zien wat dat betekent. Dat wij ook werkelijk niet gebonden zijn aan macht, aan status, aan politiek, aan materialisme, aan hebzucht of weet ik wat voor begeerten er kunnen zijn die mensen kunnen najagen. Wij zijn vrij om dienaren van God te zijn. He, slaven van God. Hier staat dienaren van God. In het Grieks douloi, slaven, knechten van God. Want juist door het goede te doen en door het goede te blijven doen, kunnen wij dat uitdragen naar anderen. En zo een getuige van God zijn. Maar het is ook belangrijk voor ons in ons eigen persoonlijke geloof. Want wij leven in een wereld die God niet meer kent. En wat wordt ons dan voorgehouden? Het goede leven is een leven zonder God. Mensen in onze omgeving die niet geloven, leven op een andere manier dan wij. En daar wordt op een andere manier over wat goed is, wat geluk is, wat het levensdoel is gesproken, dan hoe wij dat hier als gelovigen doen. En op tv en op internet wordt dat naar voren gebracht. En dan heb ik het nog niet eens over allerlei reclame en over allerlei verleidingen die er zijn. Afleidingen. Over dingen die in de wereld normaal worden gevonden, maar die het voor ons christenen niet zijn. He, hoe wij omgaan bijvoorbeeld met in de wereld, met echtscheiding. Dat we het normaal vinden dat drie van de drie huwelijken er twee stranden. Nou, dat vindt ook in van gang in de gemeente, die gedachte. Of hoe wij omgaan met pornografie. In de wereld is het van, ja, nou ja, het hoort erbij en het is nou eenmaal zo. Dat komt allemaal binnen, ook in de gemeente. Dat wordt ons voorgehouden als een spiegel van, dit is normaal. Want de wereld vindt het normaal. Maar daar moeten wij voor oppassen, want wij zijn niet van de wereld. Wij zijn niet gebonden aan de wereld en de dingen van de wereld. Wij zijn vrij van de wereld. En wij horen bij God. En als wij dat kunnen waarmaken en dat kunnen doen in de praktijk, dan zal daar een getuigenis van uitgaan. Dat is wat Petrus zegt. Dan zullen de onwetenden, de mensen die ons zwak maken, de mensen die niks over ons weten, tot het inzicht komen dat het anders is. Dan zullen ze misschien wel God zelf gaan aanbidden. Nou, dat klinkt geweldig. Maar misschien is het ook wel een beetje naïef van Petrus. Ik kan me voorstellen dat je dat denkt. Ik heb dat ook gelezen bij bepaalde geleerde heren en dames theologen als commentaar op dit gedeelte. Die dat ook zeiden. Die zeiden, ja, die Petrus is wel een beetje naïef hier. Want ja, zo werkt het natuurlijk niet. Kijk maar wat er later met die gemeente gebeurde. Kijk maar hoe Petrus zelf is geëindigd. Mensen komen niet massaal tot bekering als je het goede doet. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dat is wel waar, maar ik vind wel dat Petrus gelijk heeft. Ik vind wel dat Petrus hier heel dicht bij de kern komt. Want als wij dit niet doen, wat Petrus zegt, als wij niet een goed leven proberen te leiden als vrije mensen, als dienaren van God, anders dan de wereld, als vreemdelingen, en daarbij de overheid eren, goede burgers zijn en de naaste liefhebben als onszelf, enzovoort, enzovoort. Als wij dat allemaal niet doen, ja, dan gaat het getuigenis van Christus echt kapot. En dan wordt er veel schade toegebracht. En dat in een wereld waar al zo weinig christendom meer is. Waar wij degene zijn, onze generatie, wij nu hier, die God geroepen heeft om daarvoor te staan. En als wij dan zo leven, dan geloof ik ook dat bepaalde mensen daardoor aangesproken worden. Misschien niet iedereen, nee. Maar wel een heleboel. En daar zijn ook voorbeelden te over van. Denk bijvoorbeeld maar aan Ja, Dietrich Bonhoeffer. De Duitse theoloog die in de Tweede Wereldoorlog zijn leven liet om zijn overtuiging. Die wordt tot op de dag van vandaag nog gelezen omdat dat indruk maakt op mensen vanuit zijn overtuiging. Denk aan Pater Damiaan, misschien heb je er wel eens van gehoord in België. Iemand die in de 19e eeuw vanuit zijn geloof zijn leven opofferde om melaatsen, mensen met lepra, te ondersteunen. Daar ging hij helemaal voor. Nou, tot op de dag van vandaag is dat een van de meest populaire en bewonderde Belgen in heel België. Dat spreekt kennelijk heel erg aan. Maar je kan het ook dichter bij huis zoeken. Misschien ken jij ook wel mensen in je omgeving die onder de indruk zijn van wat een andere christen doet. Ik heb het wel eens gehoord dat iemand tegen mij zei, mijn oma die leefde altijd zo met de Heer. Dat heeft zoveel indruk op mij gemaakt en daarom volg ik nu een Alpha-cursus. Dat komt voor. Of denk aan het programma op tv. Het was oorlog. Ik weet niet of je het kent. Van Omroep Max. Dat is geen christelijke omroep. Wordt gepresenteerd door Diederik van Vleuten. Voor zover ik weet geen christen. Daar worden verhalen verteld over mensen uit de oorlog. En daar is ruimte om aan te geven dat hun geloof een motivatie was om bepaalde dingen te doen. Kennelijk maakt dat dus ook op ongelovigen indruk. Is dat wat aanspreekt? Ik zat te denken, misschien is dit wel het machtigste middel in ons hele arsenaal van getuigen van Christus in deze wereld. Als wij zo leven. Machtiger misschien nog wel dan spreken. Als we dit doen. Je geloof leven. In goede daden. Als goede burger. Als vrije mens. Als een dienaar van God. Dat is eigenlijk de les die Petrus hier heeft. De les aan de mensen aan wie hij schrijft. Maar ook de les aan ons vandaag de dag. Wij die ons ook bevinden in een wereld die niets meer met geloof heeft. Kijk, wij weten dat er kracht is in het bloed van het Lam. Wij weten dat er kracht is in het evangelie van Jezus Christus. Dat hebben wij in ons leven ontdekt. En wij mogen dat aan een wereld geven die dat niet weet, maar die daar wel behoefte aan heeft. Dat is echt mijn overtuiging. Er is behoefte aan een norm. Er is behoefte aan een religie. Ik las gisteren nog een artikel van iemand die niet geloofde. Die zei, misschien is het nog niet zo gek dat we onze christelijk-joodse wortels weer terugpakken. Want er zijn heel wat jongeren die niet meer weten waarom ze dingen moeten doen. Die geen houvast hebben. Die geen uitzicht hebben. En ik dacht, dat is precies waar het om gaat. Wat Petrus bedoelt. Wij mogen het aan een wereld brengen. Dat er meer is. Dat er uitzicht is. Dat het niet zinloos is. En nutteloos. Omdat het op een lange termijn toch niet uitmaakt. Maar dat er meer is. Dat Jezus leeft. En dat Hij overwinnaar is. En dat wij een ander thuis hebben. Als we dat kunnen uitdragen, dan geloof ik dat dat krachtig zal zijn. Wat Petrus zegt. Dat zelfs zij die ons zwart maken, uiteindelijk zullen moeten herkennen. Jezus is Heer. Ook hier in Delfzijl. Amen. Laten we samen een lied gaan zingen. Als aansluiting op deze verkondiging. Een lied dat zegt: Verlosser, Redder, Heer. Mogen onze tong u prijzen. Maar stemmen met ons woord dan ook de daad wel overeen. Indien daarin ons hart zijn dank niet kan bewijzen. En een dankbaar leven voor de Heer, dan is het schoonste lofgezang vergeefs, het is dood alleen. Want wij mogen dienen en wij mogen voor de Heer gaan in deze wereld, zodat Hij verkondigd wordt. Dankjewel. Vader, Heer Jezus, leer ons ook dat, Heer, dat wij in dit leven, omdat we weten dat we geredde zondaars zijn en zoveel van u gekregen hebben en dat u zoveel aan ons gegeven hebt, dat wij ook zo zullen leven. Als een dienstknecht van u. Als een dienaar van u. Dat ook wij op die kruisweg zullen gaan, Heer. Want dat is wat nodig is in een onchristelijke wereld. Wij zijn door u geplaatst hier in deze plek, in Delfzijl, in ons eigen leven, om u te verkondigen. Door goede daden. Door te wandelen met u. Door de overheid te erkennen en goede burgers te zijn. Maar vooral door ook vrij te zijn, Heer, in u. Niet gebonden aan allerlei aardse zaken, maar in daarin het licht van u te laten schijnen. Dat wij met u bezig zijn in onze eeuwige hemelse toekomst. En Heer, dan moeten we ook belijden dat we dat soms, en soms misschien wel vaker, niet waarmaken. Dat we wel heel erg ons best soms doen, maar dat er dan niks van terecht komt, of soms niet eens ons best doen, omdat we met andere dingen bezig zijn die we belangrijker vinden. Dat we ons toch weer laten vangen door ons oude leven voordat wij u kenden, en dat we in het aardse verstrikt raken. Heer, vergeef ons dat. En laat het zo zijn, Heer, dat we juist ook door vanochtend heen en door de boodschap die we gehoord hebben, mogen groeien hierin. Geef ons uw Heilige Geest als gemeente, maar ook een ieder die hier is en die thuis luistert, dat die kracht mag vinden daarin. En blijdschap en vreugde om daarvoor te staan en dat uit te dragen. Ook als het misschien moeilijk is in de omgeving waar wij ons geloof moeten vormgeven, in onze familie of op ons werk of in een ander verband. Help ons, Heer, om het getuigenis te laten klinken. Want zoals het al in de Romeinen staat, als wij het niet doen, hoe moeten zij dan horen? En als zij niet horen, kunnen zij u niet leren kennen. Zegen ons daarin als gemeente. Zegen ons daarin als gelovigen. Want wij willen trouw zijn aan u. Boven alles, u volgen in ons leven. In Jezus' naam. Amen. Dan gaan we de dienst afsluiten. We zingen zometeen eerst Zegen mij op de weg die ik moet gaan. En als we dat lied hebben gezongen, geef ik jullie daarna de zegen van de Heer ook mee. En dan is de dienst afgesloten. Zullen we staande dit lied gaan zingen?
Thank you.
Mensen, neem dan ook die zegen mee die je krijgt voor jezelf, en zoals we gezongen hebben, om uit te delen in de woestijn van deze wereld. Ontvang de zegen van de Heer. Dat de liefde van God onze Vader en de genade van onze Heer Jezus Christus en de inwoning en nabijheid van de Heilige Geest met ons allen zij en blijven. Amen.